Gemeente, u kent natuurlijk wel dat bekende spreekwoord dat wij nog wel eens in de kerk gebruiken. Wij zijn als christenen niet in de wereld en ook niet van de wereld. Dan hoop ik eigenlijk dat er een jongere op de galerij zegt: dominee, u maakt volgens mij een foutje. Want ik dacht dat dat iets anders luidde. We zeggen toch altijd wel in de wereld, maar niet van de wereld. Nou, dat is heel goed, dat is een gereformeerd antwoord. Niet in, wel, niet van, wel in de wereld. Maar er zijn ook christenen die zeggen het eigenlijk allebei zo. Niet van de wereld, want je bent geen eigendom van de vorst van deze wereld. Maar je moet ook eigenlijk je niet begeven in het midden van deze wereld. Je moet eigenlijk je wat terugtrekken uit deze wereld. Niet van en ook niet in. En die mensen, gemeente, die zo denken, dat zijn de zogenaamde dopersen. Een geestelijke stroming die ontstaan is in de zijlijn van de kerk, van de reformatie. Eigenlijk moet je daarvoor terug naar het Zwitserland van 1525. Maar vandaag de dag zijn er nog altijd geestelijke nazaten van de dopersen. En dan denk ik niet zomaar aan iedereen die tegen kinderdoop is en voor volwassendoop. Ik denk eigenlijk aan bepaalde specifieke groepen die u denk ik ook wel kent. De Amish in Canada en Amerika, de Mennonieten in Paraguay, in Zuid-Amerika en ook veel wel van de Baptisten in Rusland, waar we ook wel contact mee hebben. Dopersen, ook christenen, mensen met wie we ons verbonden kunnen weten, omdat ze ook het geloof in de Heer Jezus belijden, maar die op een heel aantal punten toch een andere visie hebben op wat is nou christelijk leven dan gereformeerden. En dat zit hem dus niet alleen maar vast op die doopgemeente. Daar denken we natuurlijk allereerst aan, omdat ze zo heten, dopersen. Maar ze hebben ook een andere visie op hoe dat nou zit met kerk en samenleving. Je hebt een kerk, je hebt kerkmensen, je hebt een maatschappij. Maar hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hebben die überhaupt wel wat met elkaar te maken? Nou weet u natuurlijk wel dat bijvoorbeeld ook de baptisten in Rusland juist heel veel evangelisatie beoefenen in de wereld waarin ze leven. Mensen hebben natuurlijk ook dat stukje uit de bergrede gelezen waar zojuist de schriftlezing mee begon. Gij zijt het zout der aarde, het licht der wereld. In die zin zijn ze juist voor ons een voorbeeld om jaloers op te zijn, ook om na te volgen. Maar mensen met een doperse opvatting, gemeente, hebben toch meer van wereldmijding dan van wereldwijding. En dat is een opvallend verschil met christenen waar wij ons ook toe rekenen met een gereformeerd, met een reformatorisch belijden. Wij hebben net met Psalm 24 gezongen. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Dat was voor de zondeval en dat is ook na de zondeval. En vandaar, gemeente, dat gereformeerden toch altijd de roeping hebben gevoeld om present te zijn in de samenleving. Niet alleen maar met evangelisatieactiviteiten, maar ook op allerlei andere fronten. Daarom hebben wij eigen scholen. Daarom hebben we zelfs eigen media, van de RO tot en met het RD. Daarom hebben we eigen zorginstellingen, eigen hulpverlening, zelfs een eigen vakbond, een eigen politieke partij. Dat is iets wat voor dopersen ondenkbaar is. Dopersen, gemeente, echte dopersen verdelen namelijk dit leven in twee afdelingen. Er is een staat en er is een kerk. En die staat, dat is eigenlijk helemaal het terrein van de boze. En die kerk, dat is het terrein waarop de Heilige Geest werkt. Waar mensen worden wederom geboren tot een nieuw leven. En ze komen in een ander koninkrijk dan waar ze van nature geboren werden. En die twee rijken hebben helemaal niks met elkaar te maken. Vandaar gemeente dat een echt dopersmens nooit bij de overheid zal werken. Niet in de politiek zal gaan. Ook geen christelijke politieke partij zal oprichten. Ook moeite zal hebben met dienstplicht. En u hoort misschien ook al wel dingen voorbij komen waarvan u denkt, ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Mensen bijvoorbeeld daar in Rusland problemen mee krijgen. Dat is dus niet alleen maar een zaak, gemeente, van vijandschap vanwege de overheid en vrucht van het communisme van vroeger. Daar zit een hele gedachtegang achter. Een bepaalde theologie zit daarachter. En vandaar dat een echt dopersmens nog iets heeft waar die absoluut tegen is. En dat is het onderwerp van zondag 37. Eedzweren. Op vraag 101 mag men godzalig bij de naam van God een eed zweren, zal een doperse nee zeggen. En kijk, gemeente, wij zijn natuurlijk ook als gereformeerden niet voor elke vorm van zweren. Mens kan ook lichtvaardig zweren. Iemand kan zomaar gewend zijn geraakt om in het praten met een ander heel makkelijk zomaar tegen iemand te zeggen, ik zweer je, om zijn woorden kracht bij te zetten. Kan een vorm van vloeken worden. We weten daaruit de Bijbel ook voorbeelden van, denk jongens en meisjes aan dat moment dat het Simon Petrus daarbij dat vuur zit en door dat dienstmeisje wordt aangesproken en in het nauw gebracht wordt. En dan gaat hij met vloeken en met eedzweren zeggen, ik ken die mens niet. Zonde. Maar er zijn situaties dat het anders ligt. Daar noemt zondag 37 trouwens voorbeelden van. Bijvoorbeeld als de overheid dat van iemand vraagt. Bijvoorbeeld in een rechtszaak. Je hebt een ongeluk zien gebeuren of een misdaad zien plegen. Je moet getuigen en je moet daarbij onder ede verklaren wat je hebt gezien. Maar denk ook, gemeente, aan het moment dat iemand een ambt aanvaardt. Ik denk ook aan ambten in de samenleving. Was dat nou juist niet heel erg indrukwekkend toen vorig jaar onze koning ingehuldigd werd en hij bij die gelegenheid de eed op de grondwet aflegde en daarbij die prachtige woorden sprak, zo waarlijk, helpen mij God Almachtig. Daar ging nog wat van uit ook, gemeente. Net als van de eden die vervolgens door de volksvertegenwoordigers werden afgelegd ten opzichte van die andere mensen die niet verder kwamen dan, dat beloof ik. Maar gemeente, intussen, terwijl ik probeer om het onderwerp wat bij u te introduceren, hebben we natuurlijk zelf al lang gemerkt, als je zo'n dienst ingaat en je leest dan zondag 37 na de schriftlezing, dat je denkt, ja, wij kunnen dat allemaal niet zomaar een plek geven. Wij hebben ook niet meteen het gevoel dat het hier over zaken gaat die ons raken. Laten we dat maar eerlijk zeggen. Dat was kennelijk in de 16e eeuw van Ursinus en Olevianus een hot item. Want toen hadden ze heel veel te maken met die dopersen en toen moesten de fronten afgebakend worden. Maar wij zouden misschien zelf niet op het idee gekomen zijn om daar een aparte zondag aan te wijden. Zondag over de eed. Gemeente, we hopen vanavond toch in de prediking te zien dat er allerlei lijnen naar ons leven te trekken zijn die het toch actueel maken om over dit onderwerp na te denken. En als we daarbij Matthäus 5 ook willen betrekken, dan zou ik daar toch eigenlijk eens even een insteek willen maken, want iemand die goed opgelet heeft bij het lezen van dat gedeelte, met name dat stukje verderop over die eed waar de Heere Jezus het over heeft, die zou natuurlijk kunnen zeggen, dominee, Wat mij betreft hebben die dopers een groot gelijk dat ze niks van eden moeten hebben en niks van zweren willen weten. Want de Heere Jezus is toch overduidelijk in dit gedeelte. Vers 34. Ik zeg u, zweert ganselijk niet. Kan het duidelijker? Ja, maar je moet in elk opzicht toch altijd weer de context mee laten spreken. Waar zegt de Heere Jezus dat, zweer ganselijk niet? In welke preek doet hij dat? In de bergrede. En wat is de bergrede? Dat is een hele lange preek over het koninkrijk der hemelen. Hoe gaat het daartoe? Hoe zijn de mensen die lid zijn van dat koninkrijk? Ik heb wel eens een keer gezegd in een lezing voor jonge mensen, om goed in de gaten te hebben, die bergrede, dat is niet een preek die erover gaat hoe je lid van dat koninkrijk kunt worden. Het is geen inburgeringscursus. Maar wat hier in dit gedeelte over de burgers van dat rijk wordt gezegd, dat is een signalement. Hoe zijn die mensen door genade? Mensen die Christus kennen en die hem als koning hebben. En verder, gemeente, geeft deze preek over het koninkrijk geen instructies van hoe je nou tegenover de overheid moet handelen en hoe je in de samenleving moet staan. Nee, hoe moet je in dat koninkrijk staan? Hoe moet je nou als christen persoonlijk bekend staan bij de mensen? Ook als het gaat om, dat moeilijke woord maar even te gebruiken, over je integriteit, je betrouwbaarheid. Ben je nou uit één stuk? Of heb je altijd een dubbele bodem? Gemeente, de Heere Jezus geeft over deze en over andere dingen dan instructies aan zijn discipelen in Matthäus 5. Niet alleen maar over de eed. Maar als je nou dat hele gedeelte had gelezen, we hadden daar geen tijd voor. Maar vanaf vers 21 gaat de Heere Jezus op allerlei stukjes van het leven in. Waar God ook allemaal wetten voor heeft gegeven. Maar waar in de Joodse traditie op een bepaalde manier mee omgegaan is. En dat het hier over de traditie gaat en niet over de eigenlijke wet van God, kunt u bijvoorbeeld horen aan dat woord waarmee het in vers 33 ook begon. Dat van de ouden gezegd is. Het staat een aantal keren in dit gedeelte en dat is belangrijk. Het gaat hier niet over wat door Mozes in opdracht van God geschreven is. Dat is het woord. Dat is waar je je aan houden moet. Dat is het getuigenis wat geschreven is. Nee, maar het gaat hier over wat naderhand door deze of gene rabbijn gezegd is. En dat is nou eigenlijk heel dubbel, gemeente, als je daar wat studie van maakt. U weet natuurlijk, fariseeën en schriftgeleerden hebben aan de ene kant de neiging om heel veel nadruk te leggen op de wet. Op de onderhouding van de geboden en dat je dat precies moet doen en dat je daarin nauwkeurig moet zijn. Wetticistisch, zeggen we dan. Wettisch, maar aan de andere kant kom je bij die schriftgeleerden iets tegen. Dat ze de neiging hebben gehad om al die geboden die ze zo belangrijk vinden, toch een beetje af te zwakken. Want ja, het is natuurlijk wel een heel zwaar juk als een mens gelooft dat hij de wet van Mozes moet houden om zalig te worden. Als je dat allemaal precies gaat doen en allemaal heel serieus neemt, is dat een ondraaglijk juk. En nou heeft die Joodse traditie, gemeente, dat maak ik op uit de bergrede, heeft geprobeerd om dat juk wat minder zwaar te maken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door bij die geboden van de wet van Mozes net te doen alsof dat alleen maar over hele extreme zonden gaat. Wanneer heeft een mens het zesde gebod gehouden? Nou, als hij nog nooit iemand vermoord heeft, gemeente, dan heeft hij dat gebod in ieder geval gehouden. Wanneer heeft iemand het zevende gebod gehouden? Als hij nog nooit een echtscheiding heeft veroorzaakt of met een ander overspel gepleegd heeft. Een andere manier om de zaak wat makkelijker te maken, is bijvoorbeeld wat u later in vers 43 vindt. Dan gaat het over wie moet je nou lief hebben en wie niet. Nou, je moet je naaste lief hebben, dat stond al in de wet van Mozes, gemeente. Maar weet u wat de rabbijnen ervan gemaakt hebben? Gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Dat zei Mozes er niet bij, maar dat zeggen de rabbijnen er wel bij. En zo wordt het een stuk simpeler, gemeente. Het is een stuk makkelijker om iemand die sympathiek is en die je welgezind is ook lief te hebben en een ander niet. Simpeler dan wat de Heere Jezus straks zegt over het liefhebben van je vijand. Gemeente, zo'n manier om de zaak een beetje simpeler te maken is ook ingeslopen in de loop van de Joodse geschiedenis bij dat zweren van die eed. En kijkt u dan eens even speciaal naar dat stuk vanaf vers 33. Waarom zweert iemand een eed? Nou, dat is om je woordenkracht bij te zetten. Dat is om mensen ervan te overtuigen. Wat ik nu zeg, dat is vast en zeker waar. Daar kun je van op aan. Want ik durf God erbij te halen. Als getuige. En net zoals het dan aan het eind van zondag 37 ook wordt uitgelegd. Dat God wordt aangeroepen als degene die het hart kent, dat hij de waarheid getuigenis wil geven, maar hij mag me ook straffen als ik vals zweer. Ja, maar als je nou iets beweert, gemeente, waar je niet helemaal zeker van bent. Of als je nou iets aan de mensen wilt vertellen en je weet ergens in je achterhoofd, het is voor 99% waar, maar niet helemaal waar. Ja, dan is het natuurlijk riskant om daar God bij te halen. Weet je wat je dan kan doen? Dan zweer je bij wat anders. Dan zeg je niet bij God. Dan zeg je bij mijn hoofd. Of dan zeg je bij Jeruzalem. Of bij de tempel. En verschillende van die voorbeelden, gemeente, noemt de Heere Jezus in dit gedeelte. Zweer niet bij de hemel, zweer niet bij de aarde. Dat deden mensen in die tijd. Dat was iets minder riskant, begrijpt u? Had je toch een eed afgelegd, maar je had niet God erbij gehaald. Gemeente, ziet u dat dit dan niet gaat over wat iemand in een rechtszaak doet, of wat iemand doet als die een ambt aanvaardt. Dit gaat over iemands persoonlijke opstelling, over iemands persoonlijke spreken. Je komt hem tegen op de markt, je komt hem tegen in de straat, en hoe praat je dan? Hoe betrouwbaar ben je dan? Als je nou lid bent van mijn koninkrijk, zegt de Heere Jezus, als je dan omgaat met andere mensen om je heen, dan moet dat allemaal niet nodig zijn. Dan moet je niet in 1000 bochten hoeven te wringen om desnoods bij de tempel van Salomo te zweren. Nee, laat het dan zo zijn zoals het hier in vers 37 wordt gezegd. Als je dan ja zegt, laat dat dan ook gewoon ja zijn. Punt. En als je nee zegt, laat dat gewoon nee betekenen. Punt. Wat er allemaal nog bij bedacht wordt, wat daar bovenuit gaat, wat voor kronkels je daarbij bedenkt om je eruit te wringen, dat is uit de boze. Kortom, gemeente, hoe moet een burger van het Koninkrijk der Hemelen bekend staan? In zijn straat, in zijn bedrijf, in zijn familie. Integer. Betrouwbaar. Oprecht. En het gaat de Heere Jezus dus niet om dat een koning bij een inhuldiging geen vingers op mag steken en dat iemand in een rechtszaak niet mag zeggen dat hij onder ede verklaart dat hij de waarheid spreekt. Daar gaat het hier niet over. Er zijn situaties waarbij je dus wel de eed godzalig kunt zweren. En zoals trouwens zondag 37 ook al heeft gezegd, er zijn in de Bijbel heel wat voorbeelden van mensen die dat op een goede manier gedaan hebben. Ik noem alleen maar even wat namen. Als u er de versen bij wilt hebben, kunt u in de tekstverwijzingen van de catechismus kijken. Maar daar kun je bijvoorbeeld bij Abraham terugvinden, bij Jacob, bij David en bij Paulus. En zelfs bij de Heere Jezus. Zie Matthäus 26 vanaf vers 63. Als die daar voor het Sanhedrin staat in die nacht voordat hij gekruisigd gaat worden, En als het er dan om gaat om hem veroordeeld te krijgen op dat belangrijke punt van die godslastering waar ze op uit zijn. En als dan de hoge priester Caiaphas op een gegeven moment voor hem gaat staan en zegt: ik bezweer u bij de levende God. Ik stel u, Jezus van Nazareth, onder ede. En nou moet u het onder ede verklaren. Zijt gij de zoon van de levende God of bent u het niet? En als Jezus daarop zegt, gemeente, Caiaphas, gij hebt het gezegd, dan heeft hij daarmee een eed afgelegd. Dan heeft hij onder ede verklaard dat hij de zoon van God is. Vandaar dat er in zondag 37 wordt gezegd, je mag en je kunt, als het moet, godzalig een eed zweren. Nou, gemeente, dat even over de uitleg van Matteüs 5 en van zondag 37. Maar dan zegt de dominee natuurlijk geen amen, jongens en meisjes, want een preek is niet alleen uitleg. Een preek is altijd twee dingen: uitleg en toepassing. En je kunt op verschillende manieren toepassingen maken bij wat we vanavond voor ons hebben. Laat ik even twee algemene toepassingen maken en vervolgens nog wat dieper afsteken naar de geestelijke kant van de zaak. Om te beginnen, u ziet ook in de uitleg die we nu van Matteüs 5 gegeven hebben, hoe belangrijk het is dat u, als u de Bijbel leest, dat u dat in het verband doet waarin dat staat. Het is geen kunst, gemeente, om een losse tekst te pakken en om daar een heel verhaal van te maken. Daar is al heel veel kwaad door aangericht. Nee, wanneer wij de Heilige Schrift lezen, moeten we haar eerbiedig lezen. Biddend lezen, in het verband lezen, de context mee laten spreken. Schrift met schrift vergelijken. Want de schrift is haar eigen uitlegster. En wees u ook maar op uw hoede voor mensen, en die heb je vandaag ook, die zeggen, ja, ik heb helemaal geen enkel hulpmiddel nodig bij bijbellezen, geen verklaring en zeker geen belijdenisgeschriften. Ik heb alleen mijn bijbeltje en daar heb ik genoeg aan. Klinkt altijd mooi, gemeente, klinkt prachtig. Maar meestal is het de voorbode van oude dwalingen in nieuwe jasjes. Als mensen zeggen, ik heb aan de Bijbel op zich genoeg. Het is helemaal geen schande, gemeente, voor een klein, nietig mensenkind om op de schouders van het voorgeslacht te gaan staan. Het zou van grote hoogmoed getuigen als je na 2000 jaar kerkgeschiedenis denkt dat je het allemaal opnieuw zelf uit moet vinden. Maar als u de Bijbel leest, met welke hulpmiddelen ook, leest u de schrift in haar verband. En een tweede opmerking, dat heeft nog even te maken met die dopersen waar ik de preek mee begon. Ik heb al geprobeerd aan te duiden, het zijn niet alleen mensen met wie we de nodige meningsverschillen hebben en een andere kijk hebben op de verhouding tussen kerk en samenleving en een andere visie hebben op de doop en de kinderdoop. Maar ik heb al gezegd, het is toch ook een beweging waar we het nodige van kunnen leren. Misschien is dat wel een pijnlijke les vanavond. Want wij gereformeerden zeggen, en we geloven dat we vanuit de schrift en de belijdenis de goede leer hebben. Toch, dat geloven we, een zuivere, reformatorische leer. Wij zijn van de wereldwijding en niet van de wereldmijding. En hoe komt het dan, zou je kunnen vragen, dat de dopersen ons in het evangeliseren en het uitdragen van de naam van de Heer Jezus voorgaan? Wilt u daar eens een keer over nadenken, gemeente? Moet ik ook over nadenken. Als we dan de zuivere leer hebben, waarom dragen we hem zo slecht uit? Als we dan een boodschap voor de wereld hebben, een zuivere boodschap, waarom horen de buren daar dan zo weinig van? Waarom zoveel schroom? Waarom zoveel mensenvrees? Als wij geloven in een hemel en in een hel, in de noodzaak van de wedergeboorte, als we geloven in de rijkdom van het verbond, ook voor de kleine kinderen, waarom dragen ze in Rusland het wel uit op de straat? En waarom hebben wij er een commissie voor benoemd? Begrijpt u? Dat is toch een goede vraag. Als we dan de zuivere leer hebben, waar is het zuivere leven? Ook als het gaat, gemeente, want daar zijn de dopers en ons misschien ook wel eens een voorbeeld in. Mensen die wel een woord voor de wereld hebben, maar die verder de wereld buiten de deur proberen te houden. Gemeente, dat is ook een vraag. We hebben een zuiver beleiden, maar hoe is het met ons leven? Hoe is het met onze waakzaamheid tegenover de invloed van de wereld? Zijn we op onze hoede voor die macht van het kwaad? Ook zomaar een vraag, gemeente, om mee te nemen. Maar vervolgens wilde ik nog wat verder afsteken naar de diepte, zei ik. Nog wat meer persoonlijk ook proberen met u in gesprek te gaan over die catechismeszondag en over de bergreden. En dat wilde ik dan eigenlijk doen aan de hand van de stukken waarin de catechismus is verdeeld. Wij zitten natuurlijk in het derde stuk van de catechismus, het stuk van de dankbaarheid. Maar ik geloof toch dat ook dit stukje van de wet van God, waar het nu vanavond over gaat, licht kan werpen op alle onderdelen van de catechismus. Zowel de ellende als de verlossing als de dankbaarheid. Nou, gemeente, laten we daar samen ook nog eens over nadenken. Hoe werpt zondag 37 nou licht op mijn ellende? Zal ik het u vertellen? Waarom is het nou eigenlijk nodig dat er eden worden gezworen? Waarom is dat nodig als je in een rechtbank komt, dat een rechter zegt: meneer, wilt u even opstaan? En wilt u nou eerst eens plechtig verklaren dat wat u de komende minuten gaat zeggen, dat dat waar is? Dan mag u de naam van God bij noemen. U mag ook zeggen dat u het belooft. Met de waarom moet dat eigenlijk allemaal? Dat moet vanwege mijn aard. Want in het paradijs ben ik met Adam en in Adam de vader der leugenen toegevallen. En dat heeft allerlei verschrikkelijke gevolgen gekregen, gemeente. Wij lijden daar dagelijks aan de gevolgen van de zondeval. Maar één gevolg van de zondeval vindt u vanavond hier. Wij zijn principieel onbetrouwbare wezens geworden. En dat hebben wij gemeen met de duivelen. Laten we dat maar eens hardop zeggen. God kan niet liegen. De engelen doen het niet. De dieren doen het ook niet. In het heelal zijn er maar twee soorten wezens die liegen en die onbetrouwbaar zijn. De duivelen en de mensen. En daar hebt u de ellende van zondag 37, gemeente. Een ellende waar je ook aan ontdekt moet worden. Dat je dus van nature een mens bent die allerlei gezichten kan zetten. En die allerlei maskers kan opzetten. En die één agenda heeft en heeft er in zijn achterzak nog één. Een dubbele agenda. Nou, dat is sowieso erg. Al is een mens geen kerkganger. Al heeft hij niks met het geloof te maken. Maar u begrijpt natuurlijk wel dat dat dubbel erg is als de naam van God wel in het geding is. Ik denk even ook aan de zondag van vorige week terug. Wij hebben het toen begrepen in de doopdienst. Wij zijn ook allemaal mensen die met de naam van God op ons voorhoofd rondlopen. Mensen over wie iedere zondag, ook straks aan het eind van deze dienst, de naam van God wordt uitgeroepen. En dat schept verplichtingen, gemeente. De verplichting van Matteüs 5, vers 37. Laat uw ja, ja zijn en laat uw nee, nee zijn. Want wat in uw naam wordt gezegd, dat heeft verband met Gods naam. En wat door u beweerd wordt, als u het zelf al niet doet, haalt een ander daar de naam van God wel bij. Dat is er een van de kerk. En weet je wat hij zei? En weet je hoe het zat? Gemeente, wij kunnen natuurlijk ook aan deze dingen gewend geraakt zijn. Ook omdat je leeft in een wereld vol dubbele bodems, een wereld vol met bedrog en valsheid. Maar de Heere geeft dat de prediking vanavond allerlei vragen in ons wakker roept, waar we een antwoord op moeten hebben. En ook dat we gaan zien hoe belangrijk het is om in dit opzicht ons leven door de genade van de Here te laten veranderen. Want het is ook zo'n gevaarlijk bestaan, gemeente, om met die vader der leugenen een leven van leugens te leiden. En om onbetrouwbaar te blijven. En om dubbelhartig te blijven. Je moet altijd bedenken aan die aangrijpende woorden die Jacobus, de broeder des Heren, aan het begin van zijn brief neerschrijft. Woorden waar je van alles bij kunt denken. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Ik moest ook denken aan de laatste bladzijde van de Bijbelgemeente. Dat geeft dan nog meer gewicht aan de zaak. Als in je Openbaring 22 iets gezegd wordt over de mensen in het Nieuw Jeruzalem, en dan ook nog even over de mensen die niet in die stad wonen, die buiten staan, dan krijg je een opsomming van een heleboel zonden. Weet u wat het laatste is wat Johannes dan zegt? Wat voor mensen staan er buiten? Die de leugen lief heeft en doet. Nou, dan moeten we dus tijdig aan ontdekt worden. Zal het niet voor eeuwig mislopen? En hoe wordt een mens daar dan aan ontdekt, dominee? Hoe wordt dat nou tot schuld en hoe wordt die schuld tot nood? Zodat je uitgedreven wordt en zodat je voor die schuld en voor die nood een oplossing mag ontvangen. En dat je redding krijgt, ook op dit terrein. Komt de mens zover? Nou, gemeente, kijk toch nog even naar die bergreden. Want je zou je natuurlijk kunnen afvragen, waarom doet de Heer Jezus dat nou eigenlijk allemaal? Hij houdt die lange preek over het Koninkrijk der Hemelen. En dat begint zo prachtig met al die zaligsprekingen. Mensen die daar in dat Koninkrijk een plaats hebben, die hebben allerlei kenmerken. En ze zijn zalig, arm van geest, hongerig en dorstig als ze zijn naar de gerechtigheid. Hoewel ze treuren, ze zullen een keer vertroost worden. En de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Maar waarom nou daarna dat stuk over die geboden? En zo'n lang gedeelte van de bergreden neemt dat in beslag. En dan al die voorbeelden van al die wetten die de rabbijnen afgezwakt hebben. En de Heere Jezus zet ze weer op scherp. Dacht jij dat je eraf was als je geen moord gepleegd had? Je mag een ander niet eens dwaas noemen, dan zit je al fout. Dacht je dat je alleen maar een overtreder van het zevende gebod was als je overspel pleegde? Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar gedaan. Enzovoort, enzovoort. Het ene na het andere gebod wordt op scherp gezet. Waarom doet de Heere Jezus dat? Waarom doet hij dat ook al in vers 20, gemeente? Want dat is eigenlijk al meteen de doodslag voor ons allemaal. Ik weet niet of u dat hebt gehoord en hebt gevoeld toen dat vers voorgelezen werd. Maar dan zou je zeggen, wie kan er nou zalig worden? Tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger is dan die van schriftgeleerden en fariseeën. Dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Dat is wat. En dat zegt de Heere Jezus. En hij geeft toegang tot het koninkrijk. Als hij zegt, je komt er niet in, dan kom ik er echt niet in. Is dat niet beangstigend, gemeente? Als je al die geboden nagaat. Ook dat stukje van het eedzweren. En een mens die zegt, Heere, nou zet u alles op scherp. Maar zelfs met die afzwakking van die rabbijnen kwam ik er al niet uit. Want ik ben iemand die de geboden Gods op alle fronten zwaarlijk heeft overtreden en geen van die gehouden. En nou maakt u het nog zwaarder, nog scherper en het luistert nog nauwer dan dat de fariseeën dachten. En dan moet ik een gerechtigheid hebben die nog overvloediger is dan die van die mensen. Heren, wie kan dan zalig worden? Gemeente, dat is nou in de nood gebracht worden. Dat is toch nodig? Ontdekt worden en in de schuld komen en in het nauw komen. En in, zo zeggen we dat toch, in de onmogelijkheid komen. Bent u wel eens in de onmogelijkheid gebracht? Dat kan de enige, het enige vrucht maar zijn van Matteüs 25. Dan kan het niet meer, gemeente. Het kan niet. Het kan niet. Fariseeën, die halen het al niet. En dan moet ik nog meer gerechtigheid hebben dan zij. Maar zie, gemeente, dat is nou de weg waarin Jezus waarde krijgt. Want dan vraag ik erbij, en dat is dan ook wat de Heilige Geest leert, als die je laat vastlopen en als die je laat zien, je bent op alle fronten schuldig, op het derde gebod en al die andere geboden. Het kan niet, het kan nooit. Maar dat de Heilige Geest mij dan nog eens een keer wijst op die verteller van al die dingen, op die prediker van de bergrede, die niet alleen maar zegt, je moet meer gerechtigheid hebben dan een fariseer, maar die de oplossing erbij geeft. Dat zit hem niet in mijn eigen gerechtigheid. Er is bij deze Jezus wat beters gemeend. Heeft u het al gezien? Heeft u het al gevonden? Heeft u er al gebruik van gemaakt? Er is bij hem borggerechtigheid. En wie maken er gebruik van borggerechtigheid? Mensen zonder eigen gerechtigheid. Die met die wegwerpelijke klederen rondlopen, weet u wel. En die daarmee voor de spiegel gekomen zijn. En die er niet mee verder konden. Intussen kan het natuurlijk nog steeds zijn, gemeente, terwijl ik eigenlijk al bezig ben om van dat stuk van de ellende naar het stuk van de verlossing over te schakelen, dat u nog steeds zegt, dominee, ergens blijft het toch wat ver van me afstaan vanavond. Het blijft zo'n beetje voor mijn gevoel in die 16e eeuw steken met die dopersen. En over een rechtbank waar ik nooit kom, want ik heb nog nooit getuigd en ik heb nog nooit bij een rechtszaak betrokken geweest, gelukkig. Ik heb ook nog nooit een openbaar ambt aanvaard, want ik zit niet in de politiek. En daarom, ik heb ook moeite met die nood waar het dan vanavond over gaat. Met die schuld die ik moet voelen. En dus ook die verlossing die ik nodig heb. Waar heb ik nou eigenlijk verlossing voor nodig? Als simpele kerkganger in Sliedrecht. Waarom moet ik voor dit stukje van de wet de Heere Jezus nodig hebben? Nou, gemeente, u heeft misschien nog nooit in een rechtbank gestaan. Maar er zullen er toch heel veel hier zijn. Ik kijk vooral nu even naar de belijdende leden. Eigenlijk hebben alle belijdende leden op enig moment in hun leven wel eens een keer in de kerk zoiets als een eed afgelegd. Nee, je hebt niet je hand opgestoken. Dat moet in een rechtbank wel, want dan moet God erbij geroepen worden. Maar dat is hier niet nodig, gemeente, want u bent hier op de werkvloer van de Heilige Geest. U bent hier in het huis Gods, nietwaar? We zijn hier bijeen in de naam des Heren. Dus hoeft u God er niet speciaal bij te roepen, want hij is er al bij. We zijn voor zijn aangezicht. Of u dat nou wilt of niet wilt, of u dat nou beseft of niet beseft, of u hem erbij roept of niet bijroept, u bent hier voor het aangezicht Gods. Dus wat hier gezegd wordt door iemand of door een groep mensen die hiervoor in de kerk staan en die iets zeggen, wordt uitgesproken voor zijn aangezicht en heeft de lading van een eed. Nou, mag ik eens even wat herinneringen ophalen, gemeente, ook aan uw leven misschien wel. Weet u de datum nog toen u openbare belijdenis van het geloof aflegde? Misschien wel in deze kerk of in een andere kerk. Waren er toen ook de vragen van voetziers die aan u gesteld zijn? Ik heb ze nog eens nagezocht op de computer gisteravond. Dat er bijvoorbeeld beloofd is toen om in de belijdenis van de zaligmakende leer standvastig te blijven in leven en sterven. Dat zo iemand ook belooft om zijn leven altijd door Christus hulp en genade God zalig, eerbaar en onstraffelijk aan te stellen. Dat er beloofd is om je belijdenis met goede werken te versieren. Misschien is het wel 40 jaar geleden. Maar wat kwam er nou van terecht? Ik denk aan dat moment dat die twee die belijdenis gedaan hebben vervolgens een trouwdatum hadden gepland. En op de trouwdag niet alleen maar naar het gemeentehuis in Sliedrecht gingen, maar ze gingen vervolgens ook. En daar hadden ze behoefte aan, ook naar de Bethelkerk om hun huwelijk te laten bevestigen. En toen zijn er ook weer van die dingen gezegd waar antwoord op gegeven moest worden. Toen heeft die man bijvoorbeeld gehoord en hij heeft er vervolgens ja op gezegd. Dat hij voor zijn vrouw behoort te zijn zoals de Heere Jezus voor zijn gemeente is. Onderwijzen, troosten en beschermen. Dat is zijn taak voor zijn vrouw. En hij zei, daar ben ik het mee eens ook. Ja. En die vrouw vervolgens ook weer op haar plek. Aan de zijde van haar man en hulpen als tegenover hem om haar plaats te kennen in het huwelijk en in het gezin en in de samenleving om dienstbaar te zijn. Haar man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam te zijn. Haar huishouding goed in acht te hebben, een voorbeeld ter zedigheid te zijn voor andere vrouwen en meisjes. En je hebt er ja op gezegd. En hoeveel tijd daarna. Dat is niet bij alle mensen die getrouwd zijn, maar wel bij velen hier. Toen stond je weer samen voor in de kerk, misschien wel met een paar andere stellen. En toen werd het formulier gelezen, wat misschien wel het bekendste van allemaal is, omdat we het iedere maand lezen. Het doopsformulier. Denk eens even alleen aan die allerlaatste vraag die toen beantwoord is. En misschien heb je hem wel 3 keer beantwoord, of misschien wel 6 keer. Of ge niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. En hoe oud zijn de kinderen inmiddels geworden? Wat is er van terechtgekomen van die ja-woorden? Maar ja, gemeente, er zijn ook nog momenten dat iemand dan alleen voor in de kerk kan komen te staan. Omdat die ook nog eens een keer tot een ambt geroepen wordt waar die bevestigd wordt en waar dan ook een ja-woord gegeven wordt. Ik heb het nog maar eens even nagezocht, broeders. U vanuit een ander formulier als ik. Maar we hebben allebei beloofd om naar ons vermogen, ons ambt getrouw te bedienen, ons in alle godzaligheid te gedragen als een voorbeeld voor de kudde. Hebben wij ook schuld? En wat denkt u, gemeente, van dat moment? Als iemand hier een ja-woord uitspreekt en hij hoeft er niet eens wat voor te zeggen. Wat voor moment zou dat zijn, kinderen? Iemand die hier een eed aflegt, maar hij doet dat zonder woorden. Op die zondagen, als in de gemeente niet het eerste, maar het tweede sacrament bediend wordt. En de dominee, de avondmaalgangers aan het eind van de viering een eedzwering in de mond legt. En daarom kijk ik ze allemaal ook maar aan als het zover is. Dat is een heel plechtig moment aan het eind van een avondmaalsdienst. Als de godzalige avondmaalganger een voornemen uitspreekt. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Dat is inmiddels weer 1 week of 7 geleden, gemeente. Dominee, wat is er in je leven van terechtgekomen? Avondmaalgangers, wat is er van terecht gekomen? Zijn er nog steeds mensen die moeite hebben met het bedenken van hun schuld bij zondag 37? Moeten we zeggen, wie gaat er nog vrij uit bij de prediking van zondag 37. We hebben allemaal, gemeente, genade nodig. Ook voor verbroken en niet nagekomen beloften en eden. En als u wilt weten waar die genade te vinden is, moet u terug naar de bergreden. Naar hem die hier als prediker ons onze nood aanwijst en ontdekt. Maar ik mag u hem zijn naam verkondigen, gemeente. Ik mag u Jezus verkondigen zoals die elke zondag wordt genoemd. Weet u wat die ook nog is? De getrouwe getuige. Daarom is er voor onbetrouwbare getuigen bij hem ook nog vergeving. Gemeente, dat over het tweede stuk van de verlossing. Nog even over het derde. Zondag 37. En de eed bepaalt ons niet alleen bij onze ellende en niet alleen bij onze verlossing, maar ook bij het leven der dankbaarheid. Wat is dat voor een leven, het leven der dankbaarheid? Zal ik het zeggen met de woorden van Genesis 17? Toen God op Abraham afkwam en zei wat de bedoeling was, als hij zijn verbond met hem zou sluiten en als hij voor hem zou mogen leven, die Abraham. Wat is dan de bedoeling? Abraham, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Ruikt u het? Bedenk dat ook maar eens, gemeente, als je de psalmen doorbladert. U leest die psalmen misschien ook wel eens een keer zomaar in een onbewaakt ogenblik. Psalmverzen. Hoe vaak, als het over Gods kinderen in de psalmen gaat, hoe vaak dan dat woord valt. Oprechten. Kernbegrip, gemeente, in het geestelijk leven. En het is vrucht van de geest. Die een mens allereerst eerlijk maakt voor God. Zoals we straks met het tweede vers van Psalm 26 zullen zingen aan het einde van deze dienst. Doorzoek mij, toets mijn gangen, stel mijn oogmerk in de dag. Dat leert een kind van God bidden als hij op zijn knieën in de binnenkamer ligt. Heren, hier ben ik. En doorzoek me maar, want ik moet eerlijk worden voor u. Maar dat vervolgens dan ook dat andere psalmvers in je leven een rol gaat spelen. En misschien durfde een mens het nauwelijks hardop te zeggen, maar David heeft een moment in zijn leven gehad toen durfde die het te zeggen. Heren, ik ben oprecht. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Kijk, dat is best een worsteling voor een mens die van nature de leugen lief heeft en die van nature onbetrouwbaar is. Maar de geest die je in al de waarheid leidt, die geeft je allerlei verlangens als die je bekeert. En ook dit verlangen. Heren, laat mij oprecht zijn. Laat me integer zijn. Bevrijd me van dat dubbele, van dat dubbelhartige. Ik ben een tweemens geworden en daar zal ik mijn leven lang tegen te strijden hebben. Maar laat u mijn tong en mond en harten diepste grond alstublieft wel behagen. Ja, het kan een hele worsteling zijn als een mens intussen ontdekt hoe dubbelhartig die van binnen kan zijn en hoe dubbel het kan wezen als die zijn oude en zijn nieuwe mens naast elkaar ziet staan en die worstelen met elkaar. Het kan je wel eens brengen tot de vraag, is het ooit wel wat geweest? Is er ooit wel waarheid in het binnenste geweest? Maar dat drijft zo'n kind van God toch weer in de binnenkamer, gemeente. En als die uit die binnenkamer tevoorschijn komt en hij gaat weer de straat op en hij gaat weer naar het bedrijf en hij praat weer met zijn buren, dan kan het ook wel eens wezen dat hij nog voorzichtiger is in zijn bewoordingen dan gisteren. En dat hij nog voorzichtiger is als hij wat beloven gaat en als hij wat beweert, ook als het over een ander gaat. Voorzichtig. Een mens zegt zo vaak wat. Nee, dat dan inderdaad ook heel praktisch. Die liefde tot God en tot de wet van God. En die liefde tot de naaste in mijn hart gaat werken. Ook daarom eerlijk zijn. Omdat ik niet alleen maar het slot van Matteüs 5 begrepen heb. Maar, en daar ga ik mee afsluiten. Dan ook dat stukje waar het mee begon vanavond. Over dat zout. Over dat licht. over die stad op die berg en die kandelaar die niet onder een korenmaat mag verdwijnen. En ik besef, het is zo belangrijk als ik straks de kerk uitga, als ik morgen weer de week doorga. Transparantie, eerlijkheid, betrouwbaarheid. Van mezelf heb ik het niet. Maar door de genade van Christus ga ik er naar jagen. Een heerlijk gemengde als u zo in Sliedrecht bekend komt te staan. Dat is een man en dat is een vrouw van Matteüs 5 vers 37. Zijn ja is ja en de nee is nee. Heerlijk als er ook iets gezien wordt van vers 16. Laat alzo uw licht schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien mogen. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken.